En dan wil ik met u drie versen lezen, maar bij drie versen stilstaan uit 1 Korinthe 2, namelijk de versen 6, 7 en 8. De afgelopen keer hebben we stilgestaan bij de eerste vijf versen van 1 Korinthe 2. En we gaan nu stilstaan bij vers 6, 7 en 8. In vers 6 staat: toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers deze eeuw, wier macht er niet gaat, maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ja, de afgelopen keer hebben we gezien, zowel in 1 Korinthe 1 als in 1 Korinthe 2, dat Paulus zijn houding verdedigt, dat hij in de prediking alle retorische vaardigheden in het spreken vermeed en achterwege liet. Al die wijsheid van woorden, al die schittering van woorden, daar kwam hij niet mee. Dat vermeed hij. En dat deed hij omdat dan de betekenis van de boodschap van het evangelie, Jezus Christus en dien gekruisigd, dan misschien zelfs zou ondersneeuwen door de redenaarskunst van de redenaar. Paulus die ziet zichzelf niet als een briljant spreker of redenaar en wil het ook per se niet zijn. Hij wil een getrouw verkondiger zijn van de boodschap en niet die boodschap zelf in de weg staan. De boodschap is Christus. En hij wil als het ware zo spreken dat Christus naar voren treedt en hij naar achter treedt en dat mensen in die prediking Christus ontmoeten in plaats van Paulus ontmoeten. Een redenaar die met schitterende woorden komt, hè, zoals die in hoofdstuk 2 vers 1 zegt: ook ik ben toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Ja, kom je met schittering van woorden, dan wordt de aandacht al gauw te veel gevestigd op de spreker. En dan, na afloop, is het niet zo dat de lof en de eer aan Christus wordt gebracht, maar dat meer de lof en de eer aan de spreker wordt gebracht. En dat moet je als spreker vermijden. Daarom zegt hij: ik kwam met tot u niet met schittering van woorden of met wijsheid. Ja, want laten we wel wezen, welsprekendheid natuurlijk in zichzelf kan nooit redden. En welsprekendheid kan ook de gelovigen nooit verder helpen op de weg des geloofs. Je zou kunnen zeggen dat het zelfs eerder misleidt. En dat luisteraars soms meegevoerd kunnen worden door de persoonlijkheid en de invloed van de spreker. En dat gebeurt maar al te vaak. En dan komt men soms tot een beslissing door de ambiance, door de sfeer, door de spreker, door zijn welluidendheid. Komt men door beslissingen, maar of dat echt geloofsbeslissingen zijn die men voor het aangezicht van Christus neemt, ja, dat is dan nog maar de vraag. Paulus kende heel goed de aantrekkingskracht van de redenaarskunst onder de Grieken. En we mogen wel zeggen dat onder de Grieken de redenaarskunst tot een soort kunst was verheven. Je kon er zelfs cursussen in innemen. Je kon als het ware leren hoe je in het openbaar moest redeneren, moest redenen. En dat is tegenwoordig nog zo. Je kan nog cursussen volgen waar je aan publiek kan leren hoe je aan publiek moet spreken, moet leren spreken, moet leren redeneren. Maar al die retorica, wat als ware bijna een wetenschap was onder de Grieken, en wat als ware wat vol in de belangstelling stond en wat nogal verheerlijkt werd, als men retorisch zo prachtig kon spreken en daarvoor applaudisseerde, dat vermeed Paulus, al die wijsheid van woorden. De wijsheid van God, natuurlijk, staat boven de wijsheid van de mens. En we hebben in dit hele gedeelte, wat eigenlijk loopt al van 1 Korinthe 1 vers 10, tot en met ook een gedeelte wat we nu hebben gelezen, want ook daar gaat het over wijsheid, vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Heel dat gedeelte gaat in feite over Gods wijsheid. En de menselijke wijsheid kan daar niet aan tippen, kan daar ook niet bij. Daarom kwam Paulus dus niet met wijsheid van mensen, maar kwam niet met de wijsheid Gods. Dan zegt hij ook in vers 3, ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid. Want ja, als je alleen maar de menselijke wijsheid brengt, dat kan wel heel wijs en heel knap in elkaar steken, allerlei theorieën en filosofieën. Maar dat helpt de mens niet. Nee, de mens moet niet kennis krijgen in de prediking met menselijke wijsheid, maar met de wijsheid van God die boven de menselijke wijsheid uitgaat. En daardoor komt Paulus, vers 4, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Het gaat erom natuurlijk dat in het evangelie de boodschap is een kracht Gods tot behoud. En ook een kracht voor ons om voorwaarts te gaan. En als de boodschap gebracht wordt, moet niet met wijsheid van mensen worden gepronkt, maar moet als het ware de mens aangesloten worden op de krachtbron van het woord van God, Jezus Christus. Hij moet gemeenschap hebben met hem. En als het ware, stel ik het maar zo voor, dat op de zondag, heel simpel gezegd, en elke keer als je tot Christus gaat, dan gaan we tot onze krachtbron. Net zoals een auto af en toe ook naar het tankstation gaat om als het ware te tanken. En het leven zit in Christus. Christus is als het ware onze krachtbron. En zodra we in gemeenschap met Christus staan, dan als het ware tanken we dat leven in ons. En dan hebben we weer moed en hebben we weer kracht. De kracht Gods die we kunnen aanwenden. Gewoon in alle dag, als we naar ons werk gaan. Als we onze verantwoordelijkheden hebben, gewoon in het aardse leven. Dan kunnen we toch in die kracht kunnen we voorwaarts gaan. En we hebben ook steeds nodig dat die tank als het ware vol is. Dat we vol gevuld zijn, dat is onze verantwoordelijkheid. Dat we vol zijn van zijn geest. En ook iedere samenkomst is als het ware je een richten. Ook al is het leven nog zo druk en heeft zijn leven allerlei beslommeringen en ook allerlei zorgen op allerlei gebied, toch heb je die samenkomst nodig, dat je even toch naar dat station gaat, naar Christus gaat, dat je daar je met elkaar afzondert en dat je met elkaar zorgt dat je tankie weer helemaal vol komt. Zodat je weer weg kan rijden en toch als ware met de GPS, zal ik maar zeggen, met Christus in verbinding bent. Die je de weg wijst in je leven onderweg, hoe je moet gaan. De wijsheid van God ligt natuurlijk achter Gods voornemen, Gods plan. De weg die hij je persoonlijk wijst, maar ook de weg die hij wil gaan met ons allen. De wijsheid van God ligt achter Gods voornemen der eeuwen. Alleen de uitnemende wijsheid van God kan zo'n geweldig plan der eeuwen, zo'n geweldig voornemen der eeuwen, als het ware bedenken en dat als het ware ook uitvoeren naar zijn volmaakt bestek. En dat ook uitvoeren persoonlijk in ons leven. Want hij die in ons een goed werk is begonnen, he, die zet dat voort, die volvoert dat, totdat wij aankomen op die dag van Christus. Dat voornemen der eeuwen, dat plan van God, daar maken wij als ware deel van uit. Dat plan wil hij in ons ook volvoeren. Dat wil hij met zijn schepping volvoeren. Dat wil hij met de mens volvoeren. Dat wil hij met u en met mij volvoeren. Wij maken onderdeel uit van het plan. Hij wil met ons voortgaan. Hij wil met ons verder gaan. Hij wil ons verder leiden op de weg. En het is heel erg sneu, zoals hier bij de Korintiërs, ja, dat ze als het ware niet verder geleid willen worden. Dat ze blijven staan door hun vleeselijkheid, eigenlijk bij het begin van de geloofsweg. Hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Hij keert dus in hoofdstuk 3 helemaal terug op dat thema dat er partijschappen zijn. Dat de een zegt, ik ben van Paulus en de ander zegt, ik ben van Apollos. Want dat was dus in 1 Korinthe 1 al het geval, hè. Ze waren niet één van zin en één van gevoelen, hè, want er waren twisten onder hen. Er was zo, als in hoofdstuk 3 staat, want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk, leeft gij dan niet als onveranderde mensen. Hoofdstuk 1, vers 11. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisnoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Nijd en twist. En wat was dat dan? Ik bedoel dit. Dat ieder uwer zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Al die partijschappen. Ze leefden als onveranderde mensen. Ze waren nog aan het begin van de geloofsweg. En in feite, ja, bleven ze daar maar haken en kwamen ze niet vooruit op die geloofsweg door hun vleeselijkheid, doordat ze afgeleid werden, doordat ze naar de mens gingen kijken, doordat ze naar die spreker gingen kijken. Ik ben van Apollos, de spreker Apollos. Ik ben van de spreker Paulus. Ik ben van de spreker Petrus. Ze keken naar de sprekers. Ze waren niet bezig met Christus. Ook al waren die sprekers daar wel mee bezig en brachten al die sprekers dat hoor. Zowel Apollos als Paulus als Petrus, ze brachten allemaal de Christus. Maar wat doen wij als mensen heel gauw? Wij kijken naar de spreker. En Paulus die wil dat ze eigenlijk groeien in het geloof. Dat ze niet blijven bij de melk. En dat ze niet blijven maar de verschillen te zoeken tussen een Apollos en een Petrus en een Paulus. Hoe vaak ik dat ook niet meemaak, dat mensen naar me toe komen en zeggen, ja, maar die zegt dat en u zegt dit en u zegt, en hij zegt weer dat. En daar gaat het niet om. Het gaat er in feite om dat je uit al die sprekers oppakt wat Christus tegen je zegt. En dat je ontdekt wat het voornemen der eeuwen is. Wat Gods wijsheid is. En Gods wijsheid wordt uitgedrukt in de Zoon. Want Christus, daarom gaat het. En Christus is die goddelijke wijsheid. Die Gods plan volvoert naar zijn volmaakt bestek. In het groot en ook in het klein in ons eigen leven. Hoofdstuk 1 vers 30. Want uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, en wat is Christus Jezus van ons, voor ons geworden, in de eerste plaats wijsheid. Hij is die wijsheid. En als je naar Christus kijkt, dan heb je goddelijke wijsheid nodig, om de persoon van Christus te doorgronden en te leren kennen. Kijk je daar met menselijke wijsheid naar, dan kom je niet verder dan als het ware alleen maar te kijken naar de spreker en niet naar degene over wie de spreker spreekt, namelijk Christus. Dan ben je alleen maar bezig met menselijke wijsheid. Dan kijk je van onderaf tegen Christus aan. Dan kijk je niet van bovenaf. Leer je te kijken met dat je veranderd wordt in je denken. Dan leef je ook als onveranderde mensen. Dan kijk je en denk je aards. En dan blijf je maar heel beperkt in het geloof. Dan kom je niet verder dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat was het probleem van de Korintiërs, want Jezus Christus en dien gekruisigd is het ABC, zeg maar zeggen, van het evangelie, het begin. Dan leer je de Heer Jezus kennen als je heiland, en dat is prachtig. Dan leer je kennen zijn bloedstorting, dan leer je kennen hoe hij voor je zonde aan het kruis werd van Golgotha stierf. En dat is geweldig, dan word je verlost, dan word je wedergeboren, dan word je een kind van God. Halleluja, prijs de Heer. Maar veel mensen blijven dan daar staan, die blijven bij die melk staan, en die gaan niet ontdekken dat Christus nog veel meer is. En dat God in Christus nog veel meer aan je wil geven. Dat Christus er is om Gods voornemen der eeuwen, Gods plan, te volvoeren in het groot, maar ook in jouw leven. En dat hij zichzelf aan je totaal wil openbaren van wie hij is. En dan heb je als het ware Gods geest voor nodig. Want zonder Gods geest, zonder dat je met goddelijke wijsheid begiftigd wordt, ontdek je niet wie Christus is. Dan blijf je daar te aards tegen aankijken. Dan heb je wel ontdekt dat hij de Christus is, wel ontdekt dat hij ook gekruisigd is, en wat voor betekenis het kruis van Golgotha heeft, dat ontdek je dan. En je komt tot geloof, maar dan blijf je daarbij staan. Maar God heeft wel meer om te geven. Christus heeft meer, als ware, van zichzelf om aan je te geven. En al die sprekers, of het een Apollos is, of Paulus is, of Petrus is, die hebben meer van Christus te geven. Die zouden de vaste spijs willen geven aan je. Die willen vertellen wie Christus in werkelijkheid nog veel meer is. En hoe de geloofsweg met hem nog veel verder reikt. Die willen je leiden niet dat je alleen kind blijft. Die wil als het ware je zo voeden met dat vaste voedsel, zodat je volwassen wordt in het geloof en op eigen benen gaat staan. Wat je als ouders ook wil, als je kinderen krijgt, dan wil je goed voor je kinderen zijn en goed voor je kinderen zorgen. Maar je geeft ze niet alleen melk, je geeft ze ook vast voedsel en je geeft ze onderricht, je voedt ze op, je stuurt ze. En het mooiste wat je in je leven kan, als ware kan bewerkstelligen, is dat die kinderen geen kinderen blijven, maar die kinderen volwassen worden. En helemaal voor zichzelf gaan zorgen. Het mooiste is wat je als spreker kan meemaken, is als je kinderen Gods mag leiden, als je gelovigen mag leiden, dat God je daarvoor dan kiest. En je mag het woord doorgeven, dat je ze ook als ware mag onderwijzen in de schrift. Eerst met de melk en dan met de vaste voedsel, met één doel, dat ze op een gegeven ogenblik jou niet meer nodig hebben. Mijn kinderen hebben mij eigenlijk, nu ze volwassen zijn en zelf getrouwd zijn en kinderen hebben, ze hebben mij eigenlijk niet meer nodig. Niet meer zozeer als papi en mami nodig. En daar ben ik blij om. En dat wil de spreker ook. De spreker wil in feite dat de gelovige volwassen wordt. Dat hij zo volwassen wordt. De spreker wil niks weghouden van het woord van God, om dan te zeggen, nou dan heb ik niks meer om over te spreken. Helemaal niet. Hij wil heel die Bijbel, heel die geopenbaarde schrift, wil hij aan de gelovigen kwijt. Zodat ze allemaal kennis van zaken hebben. Niets achterhouden. Al de raad Gods, zegt Paulus, heb ik u verkondigd. Als ware onschuldig wil die staan. Niet dat mensen gaan zeggen, ja maar jij wist meer. Jij wist meer en je hebt het achtergehouden. Nee, de spreker wil het kwijt. Maar Paulus kon het niet kwijt. En Christus is meer dan Jezus Christus en dien gekruisigd dat je kind van God wordt. Halleluja, prijs de Heer. Ben zo blij. He, want Jezus zorgt voor mij. Ja, dat is waar. Maar dat is maar de eerste stapjes in het geloof. Maar Jezus Christus is niet alleen gekruisigd, hij is ook opgestaan. Hij is ook de opgestane. En wat nog meer is, hij is ook de verheerlijkte die nu zit aan de rechterhand Gods. En we zien Jezus Christus met heerlijkheid en eer gekroond. En daar is zoveel over te vertellen. Maar Paulus kon dat niet aan de Korintiërs kwijt. Ja, het gevaar is als mensen alleen maar tegen sprekers blijven aankijken. Dan komen ze niet verder, want wat zeggen ze dan? Over alles wat in de prediking doorgegeven wordt. Ze komen nooit, vind ik, tot het vormen van een eigen mening. Dat valt me altijd op. Dan zeggen ze, hoort de slachter zegt. Of de Nijs van Zuidenkom zegt. Maar het gaat er op een gegeven moment om, als je volwassen wordt in het geloof, wat de Nijs van Zuidenkom zegt. Of wat hoort de slachter zegt, of wat Peter slachter zegt. Of wat Kees Terpstra zegt, dan noem al die sprekers maar op. Of voor mijn part, weet ik wie in de wereld wat zegt. Het gaat erom, en wat zeg jij? En wat zeg jij nou? Wat is nou jouw beeld? Wat is nou jouw indruk? Wat is nou jouw geestelijk zien op... Hoe leg jij dan dit uit? Als je groeit in het woord van God, als je volwassen wordt, dan op een gegeven moment vorm je een eigen mening over teksten. Dan ga je zelf dat woord van God lezen. Dan ga je zelf als het ware de keuken in. De geestelijke keuken van het woord van God. Om het woord van God tot je te nemen. Dan ben je zelf in staat als volwassene dat woord van God te lezen. En te interpreteren. En daar moet het heen. Voor een ieder gelovige. Maar als mensen blijven steken, maar hij zegt zus en hij zegt zo. En die spreker zegt dit en die spreker zegt dat. En ze noemen maar steeds die namen. Ja, daar gaat niet om. Wat zeg jij nou zelf? Wat vind jij er nou van? Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Ja, vaak hebben, dat heb ik vele keer ook al gezegd, heel veel gelovigen een soort houding, als ze nog daar blijven steken en ze zouden daar de tijd gerekend al veel verder moeten zijn in het geloof, al veel verder gegroeid mogen zijn in het geloof. Maar naar de tijd gerekend hadden ze al lang volwassen moeten zijn, maar ze zijn nog steeds baby, een geestelijke zuigeling, onmondig. Hij zit er nog steeds bij het kruis van Christus. Dan krijg je van die mensen die als het ware ook naar niets anders meer willen luisteren, hè, dan alleen maar naar de eenvoudige evangelieboodschap. En die brengen dat zo, deze tekst van 1 Korinthe 2 vers 2. Want ik had niets besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dan brengen ze dan zo'n slogan, waarmee ze als het ware willen zeggen dat je ook helemaal niet, dat daar de ware prediking in te vinden is. En dat je ook helemaal niet verder moet gaan. En zeggen ze, dan willen ze ook niet naar niets anders luisteren dan alleen maar naar Jezus Christus en dien gekruisigd. En met andere woorden, het ontslaat hen dan heel geriefelijk van bijbelstudie. Het ontslaat hen dan eigenlijk van de plicht. Zo brengen ze het om de diepere waarheden van het woord van God te onderzoeken en zich eigen te maken. Het zou ze dan ontslaan om het vaste voedsel te eten. Want dan de melk, ja, de melk heb ik genoeg. Dat is een verkeerde uitleg van die tekst. Dat is volledig uit het verband drukken van die tekst. Want de kerken zitten vol met geestelijke kleuters en geestelijke peuters en geestelijke zuigelingen die nooit verder komen. En die nog kritiek hebben vaak op de gelovigen die verder willen reiken en verder willen groeien. Helaas is het dus zo, als je dus dit in zijn verband allemaal leest, ja, is Paulus dus helaas gedwongen om zijn prediking in te perken. Hij moet gaan prediken tot op het niveau van de Korintiërs. Nou, en dat is niet een hoog niveau, dat is een zeer laag niveau. Hij moet zijn prediking aanpassen. Hij kan alleen maar prediken over Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat is heel triest. Hoewel, in vers 6 zegt hij dat hij bij een enkeling, bij sommigen, dieper kan gaan. Verder kan gaan. Vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Dat woord rijp, dat is in de grondtekst, eigenlijk het woord volwassen. Dus hij kan wel spreken, toch zegt hij, kan ik wijsheid bij hen spreken die daarvoor rijp zijn, die volwassen zijn. Hier staat daarin dat in de grondtekst dat woord wat afgeleid is van teleio. Hè, waar we veel keer al hebben gezien van teleio, daar zit het woord tele in. Hè, wat we ook terugvinden in onze woorden, telescoop, hè, telefoon, heb ik gezegd, televisie. Hè, iets wat ver af is, haal je zomaar helemaal dichtbij. En dat kan een volwassene. Een volwassene die leeft als ware al ver in de toekomst. Dat is voor hem nabij. Alle hoop en beloften die in Gods woord te vinden zijn voor hem. Daar leeft hij uit. Door het geloof, met zijn geloofsoog haalt hij dat dichtbij. En als ware proeft hij dat, raakt hij dat, smaakt hij dat. En leeft hij daaruit, wat al in de toekomst zal zijn. En hij houdt ook rekening continu met wat in de toekomst gaat geschieden. Die toekomst, dat speelt bij zo'n geloven, bij een volwassene, een geweldige rol. Want al zijn besluiten eigenlijk in het heden worden gelijk genomen in perspectief van de eeuwigheid. Dat is wat een volwassene doet. Dat drukt dat woord tele uit, volwassen uit. Paulus spreekt dus bij hen over een wijsheid, bij die volwassenen. En wat is het voor een wijsheid? Nou, het is een wijsheid, zegt het vers 8, vers 6. Een wijsheid echter is een wijsheid niet van deze eeuw. Niet van deze aion. Welke aion is dat? Nou, dat is de tegenwoordige aion. Kunnen we zeggen de tegenwoordige boze aion. Waarin wij leven. Wanneer is die begonnen? Nou, die aion is begonnen na de zondvloed. En die zal straks eindigen bij de wederkomst van Christus. En dan krijg je de toekomende aion. Maar het is dus een wijsheid niet van deze eeuw, niet van deze aion. Als je dat zo interpreteert alleen maar qua tijdperk, dan moet je ook wat nader inzoomen, want aion drukt ook een stroom uit, een gedachtenstroom uit. Een gedachte die er is in deze wereld, een beweging die er is in deze wereld. Dat zit ook in het woord aion. En iets stroomt er in die boze tegenwoordige aion. De boze komt tot ontwikkeling. En de gedachte van de mens, de gedachtegang in deze wereld, wordt beïnvloed door de boze. De boze komt daar in ontwikkeling. Er is een geheimenis, zegt Paulus, aan het werk. De geheimenis is het geheimenis der wetteloosheid. Het geheimenis der ongerechtigheid die uiteindelijk de wetteloze zal voortbrengen. God heeft aan het begin van de tegenwoordige aion de wereld, de volkeren losgelaten. Overgegeven, Romeinen 1, tot 3 keer toe overgegeven. En heeft ze overgegeven uiteindelijk aan een verwerpelijk denken. En dat verwerpelijke denken, dat duistere denken van de mens, dat is die stroming, die aion. Maar de wijsheid die Paulus verkondigt, ja, die is niet van deze aion. Die behoort niet bij deze duistere stroming, bij deze duistere, dit verwerpelijke denken, dit duistere denken, dit aardse denken, dit horizontale denken van de mens. Nog is het een wijsheid van de beheersers deze eeuw. Ja, deze aion, die wordt beheerst door beheersers. Die beheersers komen weer terug. Want die beheersers komen ook terug in vers 8, want in vers 8 staat. En geen van de beheersers deze eeuw, van deze aion, heeft van haar geweten, van die wijsheid. Van die wijsheid Gods geweten. Want waren ze zo wijs geweest dat ze van die wijsheid Gods hadden geweten. En wie is die wijsheid Gods? Dat hebben we al gezien. Dat is Christus. Als ze werkelijk hadden geweten wie Christus is. Wat hadden ze dan nooit gedaan? Want indien zij van haar geweten hadden, dan zouden zij de Heer en de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Oh. Wie zijn die beheersers? Deze eeuw. Die wijsheid niet hebben. Nou, sommige mensen zeggen dan op grond van vers 8. Dan zeggen ze, wie hebben dan de Heere de heerlijkheid gekruisigd? Nou, dat zijn de beheersers deze eeuw. Nou, dat is Pontius Pilatus aan de ene kant en dat is Caiaphas aan de andere kant. Ja, maar Pontius Pilatus, dat was een man. En hoe lang heeft hij geleefd? Ja, ik weet niet hoe oud die man geworden is, maar laten we zeggen 50, 60, 70, 80 jaar. En Caiaphas, nou ja, ergens ook zoiets. Zolang hebben ze ongeveer geleefd. Leven ze zo dat ze heel die Aion, die loopt vanaf de zondvloed, na de zondvloed, in de dagen van Babel, tot het Babylon van de toekomst, leven zij in die hele periode van zeg maar 4000 jaar, want dat is ongeveer de periode, van die tegenwoordige boze Aion? Nee. Wie zijn die beheersers deze eeuw? Wie beheerst deze Aion, deze tegenwoordige boze Aion? Ja, dat is inderdaad de boze, hè? De duivel, de diabolos. Het zijn dus geen menselijke beheersers of heersers. Nee, je zou kunnen zeggen welke heersers zijn. Als je komt ze tegen in bijvoorbeeld in Efeze 6, zoek maar eens op, Efeze 6. Vers 12. Waar staat: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Ja, deze beheersers van deze eeuw, die bestaan ook niet uit bloed en vlees. Het zijn geen mensen. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Daar heb je ze. De wereldbeheersers deze duisternis. De overheden en de machten. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Daar heb je ze allemaal samengevat. In al hun gradaties. En wie staat daar aan het hoofd? Efeze 2. Wie staat daar aan het hoofd? Efeze 2 vers 2. Ik begin met vers 1. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtreding en zonde, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de aion, overeenkomstig de loop deze wereld. Daar heb je hem. Die aion is een loop. Ze hebt het goed vertaald hoor, eigenlijk hier. Het is een stroom. Een boze stroom. Die nu al zo'n 4000 jaar bijna stroomt. Hè? Dat Babel is gekomen, dat de volkeren uit de gemeenschap met God zijn geraakt, verleid zijn geworden. Babel, verwarring, dacht dat dat poort naar God was, maar het was niet de poort naar God, maar het was eigenlijk de poort naar Satan. En God liet ze los. En in die stroming, dat verwerpelijke denken, dat duistere denken, dat is overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig, wie beïnvloedt die loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. De overste van de macht der lucht. Die macht der lucht, die luchtmacht die je net voorbij zag komen in Efeze 6 vers 12, die heeft een overste. Er staat iemand boven. En wie is dat? Ja, dat is Satan. De Heer Jezus, die duidt hem ook aan, in Johannes 12 zo, hè, dat hij de heerser is, de overste. Johannes hoofdstuk 12. Tot drie keer toe heeft de Heer Jezus het aan het eind van zijn leven het over de overste van deze wereld, over Satan. Let op wat hij daarover zegt. Johannes 12 vers 31. Hij zegt, nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Dat heeft direct te maken met het gevolg van zijn kruis. Dan komt er een oordeel over deze wereld. Zijn kruis veroorzaakt een oordeel over deze wereld. Met het gevolg dat de overste deze wereld buiten geworpen zal worden. Wanneer wordt hij buiten geworpen? Satan. Wanneer wordt hij uit de hemel geworpen? En wanneer wordt hij nog eens direct eigenlijk daarna weten dat hij een kleine tijd nog heeft, als je op de aarde geworpen wordt, namelijk 1260 dagen, noem maar alles maar op, dan wordt hij nog eens gebonden en geworpen in die put des afgronds. Hij wordt helemaal buiten geworpen. Dat is het direct gevolg van het kruis. En wanneer geschiet dat? Als ik van de aarde verhoogd ben. Dus zodra Christus van de aarde verhoogd is, en hij allen tot hem trekt, en het moet nog steeds geschieden, ja, dat had direct kunnen geschieden hoor, na het kruis. Als Israël zich waarachtig in de handelingen had bekeerd, dan was dat spoedig nog bij hun leven allemaal van de apostelen geschied. Ze geloofden dat ook allemaal. Dan was Satan inderdaad buiten geworpen. Hij had direct, had hij eigenlijk er kennis van genomen van de consequenties van het kruisigen van Jezus Christus. Maar, hij wist niet wie Jezus Christus was. Zoals de Korintiërs, ook al hebben ze iets ontdekt van Christus, ook nog steeds niet weten wie hij eigenlijk in werkelijkheid is. Die hemelse machten weten niet wie hij is. Satan wist niet wie hij was. Anders hadden ze hem nooit gekruisigd. Als ze hadden ontdekt van de gevolgen van het kruis van Christus. Wat het voor hun zou betekenen, dan hadden ze het nimmer gedaan. Alleen God zelf kan zo'n plan bedenken. Zo'n verborgen plan bedenken. Wat hebben we meer over die overste gezegd? Door de Heer Jezus, Johannes 14, vers 30. Johannes 14, vers 30. Niet veel zal ik meer met u spreken. Want de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Ja, dat was de grote vergissing die Satan maakte. De overste van deze wereld. Die dacht dat hij als die Christus zou kruisigen. Dat hij als ware het zo zou regisseren. Nou, je zou wel kunnen zeggen dat Caiaphas en ook Pontius Pilatus er wel de hand in hebben gehad. Dat Christus is gekruisigd natuurlijk. En ook koning Herodes. Maar wie regisseerde eigenlijk die hele kruisiging? Nou, dat werd van bovenaf als ware geregisseerd door Satan hemzelf, de overste van de macht der lucht, met de wereldbeheersers deze duisternis. Die bliezen dat in. Dit waren de regisseurs van het hele toneel. Die bliezen dat, zowel de Romeinse overheid als de Joodse overheid, dat als ware bliezen ze dat in. En zo gebeurde het. En zo werd Christus gekruisigd. En hij dacht, als hij Christus de hiel vermorzelde, dat hij hem dan zou hebben, dat hij diegene, het kleine schaakstukje, wat God op het schaakspel zette, dat als hij dat schaakstukje zou omgooien, hè, dat hij dan zou hebben gewonnen. Hij hield geen rekening eigenlijk, hij geloofde eigenlijk niet wat God al tegen hem had gezegd in het paradijs, dat hij wel de hiel zou vermorzelen, maar als hij dat zou doen, dat hij op hetzelfde moment zijn eigen kop zou vermorzelen. Dat geloofde hij niet. Maar dat zou de consequentie zijn van het kruis van Christus. Dat is ook de consequentie. Hij heeft zijn eigen vonnis ondertekend. Zegt Paulus nog meer over de overste, deze wereld, over de Satan. Laten we eens kijken, Johannes 16. Johannes 16. Johannes 16 vers 11. Ik begin maar voor het verband in vers 7. Want anders lezen we zo een brokstukje en dan vatten we het niet. Vers 7. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster, dat is de Heilige Geest, niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij, dus de trooster, komt, zal hij wat doen? 3 dingen. In de eerste plaats, hij zal de wereld overtuigen van zonde, In de tweede plaats, hij zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. En in de derde plaats, hij zal de wereld overtuigen van oordeel. Zal hij de wereld overtuigen van 1 zonde, 2 van gerechtigheid en 3 van oordeel. En dan haalt hij die 3 dingen weer aan, want hij zal de wereld overtuigen van zonde, vers 9, van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Hij zal de wereld overtuigen van gerechtigheid, vers 10, van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader, en gij mij niet langer ziet. En het laatste, hij zal de wereld overtuigen van oordeel, vers 11, van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Ja. Dus de overste der wereld is geoordeeld. Door het kruis. Maar, laten we wel wezen, broeders en zusters. Kon Paulus aan de Korintiërs die wijsheid eigenlijk kwijt? Eigenlijk de gevolgen van het kruis. Eigenlijk, als het ware, dan verder gaan wat het kruis voor gevolgen heeft. En Christus nog meer openbaren. Kon hij zijn boodschap kwijt aan de Korintiërs? Nee, hij kon die verdere boodschap aangaande Christus aan hen niet kwijt. Dan kon hij alleen maar aan de enkeling kwijt. Hè? Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Maar dat waren maar enkelingen. Maar voor de Korintiërs, eigenlijk in het algemeen gesproken, die geestelijke baby's waren, ja, was dit verborgen? Was dit een geheimtje? Niet zo. Lees maar wat een geheimenis is. Een geheimenis is eigenlijk iets wat, ja, wat je niet vertelt. Zoals kinderen soms een geheimtje hebben onderling. Wat het ander niet weten mag. Maar ze mogen het wel weten van de apostel Paulus, wie Christus in werkelijkheid is, maar ze zijn er niet aan toe. En dat zegt hij, hè? Dan gaat u verband lezen, vers 6 en vers 7. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, die volwassen zijn geworden. Een wijsheid echter niet van deze aion, niet van de loop van deze wereld, nog van de beheersers deze eeuw, die loop van de wereld sturen en besturen, hè, die wereldbeheersers deze duisternis, met aan de top de overste van de macht der lucht, wie er machten niet gaat, maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Ja, dat is een moeilijk vers. Vers 7. Maar wat wij spreken, en hij wilde spreken, vers 6, over die wijsheid, de wijsheid Gods. Hij wil spreken over Christus, want hij is wijsheid ons geworden. 1 Korinthe 1 vers 30. Christus is die wijsheid. Maar wat wij spreken, die wijsheid, als een geheimenis. Voor wie? Voor wie is hetgeen waar hij nu over spreekt een geheimenis? Nog steeds geheim. En moet het wel geheim houden? Kan dit niet kwijt? Voor wie is het nog steeds een geheim? Ja, voor de Korintiërs. En voor wie is het nog meer een geheim? Ja, voor die beheersers deze eeuw. Dat was voor hen geheim. Wie Christus in werkelijkheid was. Je zou zeggen, maar wat wij spreken in het geheim is. En voor wie is het een geheim? Ja, voor de geestelijke baby's is het een geheim. Voor de Korintiërs. En voor die wereldbeheersers deze duisternis, hadden ze ervan geweten? Hadden ze die wijsheid gehad? Was het voor hen geen geheim geweest? Wie Christus in werkelijkheid was, zouden ze hem nooit gekruisigd hebben. Snapt u? En wat is dan geheim? Vers 7. Maar wat wij spreken als een geheimenis. Wat is dan het geheim? Dat zegt hij erachter. Maar wat wij spreken, in het Grieks staat er wat wij spreken in geheim. Dat staat niet als een geheimenis. Er wordt in het Grieks helemaal niet over een geheimenis gesproken. Of over een verborgenheid gesproken. Nee, hij zegt alleen maar, als je puur uit Grieks leest, Maar wat wij spreken in het geheim, of in geheim, het woord het staat er niet, als wij wat wij spreken in geheim, is de verborgen wijsheid Gods. Dat spreekt hij. En wat is dat geheim? De verborgen wijsheid Gods. En wat is de verborgen wijsheid Gods? Nou, dat wordt uitgedrukt in zijn plan. Want Gods wijsheid gaat eigenlijk aan Gods plan vooraf. Het voornemen der eeuwen. En wie? Dus wat is het? Je zou kunnen zeggen, wat is dan de verborgen wijsheid Gods? Nou, dat is Gods plan. En wie volvoert dat plan? Ja, Christus. Wie voert dat uit? En wie is dan de verborgen wijsheid Gods? Ja, dat is Christus. Daarom is Christus, ik lees nog maar 1 Korinther 1 vers 30. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden. Christus is geworden, in de eerste plaats, wijsheid. Ja, Christus is degene die de wijsheid van God uitgedrukt in zijn plan volvoert. En lees er dan wel bij wat er over die verborgen wijsheid Gods wordt gezegd, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft. Dus die verborgen wijsheid Gods, zijn plan, Christus, want in de diepste, wat is het antwoord van God op wat Satan deed? Nou, zijn plan was het antwoord van God op wat Satan deed. Christus, in de grond is het plan, is in één woord gevat, samengevat, is Christus. Ja, Christus is reeds van eeuwigheid voorbeschikt. Dat plan wat Christus uitvoert is reeds van eeuwigheid voorbeschikt. Met als doel, wat erachter, tot onze heerlijkheid. Kan je dat vatten als je vleeselijk bent? Nee, dat lukt niet. Dan blijf je alleen aan het begin staan en dan vat je het niet. Begrijpt u dus dat Gods wijsheid identiek is met zijn voornemen der eeuwen? En dat Christus dat voornemen der eeuwen, wat God in zijn wijsheid heeft uitgedacht, dat hij dat plan ten uitvoer brengt? Begrijpt u ook waarom God zijn plan verborgen hield? En ook Christus, wie hij was, verborgen hield? Waarom? Ja, omdat er een strijd is. Een geestelijke strijd is. Omdat het, laten we maar zeggen, oorlog is. En omdat het oorlog is, dan, ja, bij iedere oorlog zal de ene generaal die met zijn leger optrekt tegen de vijand, die zal zijn plan, wat hij in zijn wijsheid heeft uitgedacht, hoe hij de ander zal overwinnen en hoe hij alles weer in het reine zal brengen, weer vrede en rust zal brengen. Hè? Churchill heeft toch ook, toen de Duitsers ons bezetten in die tijd, en hij met zijn generaals een plan uitdacht hoe Europa, hè, vanuit Engeland, met een landing in Normandië enzovoort, hoe Europa helemaal weer vrij moest worden gemaakt. En hoe de vijand, de Duitse vijand, moest worden overwonnen. Hoe Hitler moest worden overwonnen. Heeft hij er ook niet gezegd, nou, ik heb mijn plan helemaal uitgedacht, weet je wat ik doe? Ik zet hem even op de fax naar Hitler. Kan hij zich even erin verdiepen? Nee. Churchill heeft ook wel Hitler gewaarschuwd van, je gaat de nederlaag leiden. We hebben niet verteld precies hoe. En God zei ook al in het paradijs tegen de slang, tegen die oude slang, je zal de nederlaag leiden. Zo en zo. En een beetje heel, op een hele wonderlijke manier, zei God dat in één zin. Hè? In Genesis 3 vers 15. Door het zaad der vrouw, dat uiteindelijk de kop van de slang zou vermorzelen. Maar verder zegt God er niets over. Zo heeft God ook zijn plan verborgen gehouden. In zijn woord. En toch, hij wil het aan de volwassenen openbaren. Hij wil het aan die daarvoor rijp zijn het openbaren door zijn predikers. Maar hij hield het verborgen. En Satan heeft er niet van geweten. Satan vond het dwaas. Er werd een mens geboren. Een Jood. Genaamd Jezus van Nazareth. En die zou dan de Messias moeten zijn. Daar streed hij dan mee. Nou, dat was toch wel een makkelijke strijd, niet? En hij overwon hem. Zo op het eerste gezicht. En Christus werd gekruisigd. En heel die kruisiging, het is voor hem nog steeds een dwaasheid. Hij gelooft er nog steeds niet in. Zoals heel de Griekse wereld het een dwaasheid vindt dat wij geloven. Dat Jezus Christus en zijn bloed en zijn kruisiging, dat hij ons verlossen kan, dat op die manier dat kan. De wereld steekt het raak daarmee. We hebben het ook gelezen in 1 Korinthe 1, hè? Het is een dwaasheid voor de Grieken. En een steen des aanstoots voor de Joden. Nou, zo is het ook een dwaasheid in de ogen van Satan. Tot hij erachter gaat komen, en dat moet nog blijken. Tot hij erachter komt wie Christus in werkelijkheid is. Want wie is Christus? Dat wordt hier gezegd in vers 8, hè? Wie is Christus hier? Christus is de Heere der heerlijkheid. En dat is wel een hele bijzondere term. De Heere der heerlijkheid. De Heere der heerlijkheid zou een Jood alleen maar geven, weet u aan wie? Aan Yahweh. Dat is een uitdrukking, dat is een majesteuze betiteling. Die een Jood, ook zeker Paulus, alleen maar kan geven aan God zelf. Want dat drukt het wezen van God uit. De Heere der heerlijkheid. Dan kan je alleen maar één ding doen, dat is de schoenen van je voeten doen. En knieën voor het aangezicht van die Heere der heerlijkheid. Dat is God zelf. En met menselijke wijsheid is dat niet te redeneren, hoor. Sommige mensen proberen dat dan te redeneren. Wie Christus is en dat te doorgronden. Nou, dan moet je doorgaan tot de wasvolwassenheid in het geloof. En dan kom je tot de ontdekking, bijvoorbeeld uit de Hebreeënbrief. Als Paulus daar iets van een tipje oplegt en ook in de Colossensebrief, dan kom je tot de ontdekking wie Christus is. Hij die in God zelf verborgen was. En die in Gods hand verborgen bleef. En die God opeens openbaarde. Het uitgedrukte beeld, hè, zoals Hebreeën zegt, van zijn wezen. Dat is Christus. De Heere der heerlijkheid. God zoals God naar ons toekomt. God geopenbaard in het vlees. Hij is de Yahweh van het Oude Testament. Uiteindelijk. En Satan staat oog in oog met God zelf. En als hij dat geweten had, had hij de Heere de heerlijkheid nooit gekruisigd. Want dan weet hij, mijn kop zal vermorzeld worden. Daar tegenover houd ik nooit stand. Inclusief alle wereldbeheersers deze duisternis. Dit gaat heel diep en heel ver. En opeens gaat Paulus, terwijl hij hier dus spreekt over de wijsheid van de mensen en de wijsheid van God, en eigenlijk over Christus spreekt, gaat hij opeens heel diep hier in deze verse en wijst hij opeens op wie Christus in werkelijkheid is. En hoe wij als volwassenen in het geloof Christus ten volle mogen leren kennen. En het geweldige is dan dat die Heere der heerlijkheid dit allemaal heeft gedaan, dit allemaal ook doet, dit allemaal volbracht heeft en het allemaal nog zal volvoeren, heel Gods plan. Heel zijn eigen plan. Totdat, zoals hier staat, Dat is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid, eer de wereld was, zegt de Statenvertaling, voorbeschikt heeft. En dat is tot onze heerlijkheid. Het is zijn heerlijkheid die hij zal delen met ons. De heerlijkheid van vers 8, de Heerenheerlijkheid, zit dus vast eigenlijk weer in vers 7. Dat heel die verborgen wijsheid, heel dat geheimenis rond, dat geheimenis van Christus, dat uitmondt gelukkig tot onze heerlijkheid. En dat is de geweldige zegen die daaruit voortvloeit. Heerlijkheid. En dan gaat hij verder, vers 9. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien, dat is de heerlijkheid, en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. En denk niet dat dat niet je geopenbaard kan worden. Die heerlijkheid van hem, en die heerlijkheid die je dus zult delen. Want er staat achter vers 10, want ons heeft God het geopenbaard door de geest. En dan krijg je de hele, gaan we de volgende keer bestilstaan. Dan krijg je die hele uitleg. Ja, dat je dan wel die geest van God nodig hebt. Die de diepten van God onderzoekt. En dat als je vleeselijk blijft als christen. Ja, dat je dan nooit die heerlijkheid van de Heere leert kennen. En die heerlijkheid waarin we mogen gaan delen. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God, wat Christus, bereid heeft voor degene die hem liefhebben.